Ik denk dat het inmiddels duidelijk is, broeders en zusters, dat ik door deze reeks van overdenkingen uit het leven als van Simson, die 20 jaar, zoals we gelezen hebben, Gods volk heeft gediend, dat het mijn bedoeling is om Simson in een ander daglicht te plaatsen dan gangbaar is onder de christenen. Want de meeste christenen die zien Simson zeer negatief, ondanks het feit dat hij de laatste rechter is in het boek en meer aandacht aan hem besteed wordt dan aan welke rechter ook. Veruit krijgt hij de meeste aandacht. 1/5 van het boek is aan deze man gewijd. En ik heb hier al op gewezen dat in tegenstelling met wat gangbaar is onder ons evangelische christenen, in de Joodse traditie Simson dit negatieve imago absoluut niet heeft. Net zo min als in het Nieuwe Testament, waar we vinden dat in de Hebreeënbrief Simson door de schrijver van de Hebreeënbrief geplaatst wordt in de galerij van de geloofshelden en samen in één adem genoemd wordt met Abraham, Mozes en David en vele anderen. Ik ben geen uitvinder van het warm water. In die zin, in de recente geschiedenis zijn er nog een heel aantal leraars en predikers die er bewust voor gekozen hebben om Simson in een positief daglicht te stellen. En ik meen dat ik me bevind onder heel goed gezelschap, als bijvoorbeeld Jonathan Edwards, die wel kent, de geestelijke vader een beetje van John Piper, en ook Spurgeon, prins der predikers, hebben er bewust voor gekozen om Simson voor te stellen als een toonbeeld van trouw en toewijding die een langgerekte schaduw voor zich uitwerpt naar onze Heer Jezus Christus. Maar bij wijze van inleiding wil ik een moment stilstaan bij die laatste woorden die we gelezen hebben. Vers 20. Daar wordt ons gezegd dat hij, Simson, Israël richtte in de dagen der Filistijnen 20 jaar. Sommige van jullie vertalingen hebben ervoor gekozen om te stellen dat Simson leiding gaf aan Israël in de dagen van de Filistijnen gedurende 20 jaar. Dus sommige vertalingen die onderstrepen eigenlijk de leidinggevende functie die richters onder Gods volk hebben uitgeoefend. En ergens klopt dat ook tot op zekere hoogte. Maar zoals de naam richter heel duidelijk aangeeft, waren richters in de eerste plaats ook rechters. Dat is de betekenis van de naam. En wij moeten natuurlijk vanuit onze hedendaagse wereld denken aan een rechtbank en aan een toga, maar die ga je heel weinig aantreffen, denk ik, in het boek De Richteren. Daar gaat het hem niet zozeer over. Maar hoe moeten we het dan verstaan? Wel, historisch gezien is het, denk ik, nodig om het richterschap te plaatsen in een traditie die we vinden bij Mozes. De richters, zou je kunnen zeggen, zijn de opvolgers van Mozes. En u weet dat Mozes onder Gods volk ook rechtspraak uitoefende. Alle geschillen, alle conflicten onder Gods volk, die werden voorgelegd aan Mozes. Tot op het moment dat het hem zodanig druk werd, dat er 70 oudsten aangesteld worden om hem daarbij bij te staan. Maar er was ook nog een ander aspect aan het rechterschap van Mozes. Namelijk dit, dat Mozes tijdens de woestijnreis, en meer bepaald in de laatste fase van de reis die voorafgaat aan de intocht in het beloofde land, Mozes eigenlijk optreedt als richter over de volkeren en hun vorsten die Israël, het volk, de toegang tot hun gebied ontzegden. Er waren volkeren namelijk die het volk van God geen doortocht wilden verlenen naar het beloofde land. En dan zien we heel nadrukkelijk dat Mozes ten aanzien van God optreedt naar deze volkeren toe. En het is in die zin dat wij ook Simson en de andere richters moeten zien in het boek De Richteren. Zij, zou je kunnen zeggen, zijn allen een soort tweede Mozes figuur. Zij oordelen de vijanden van Israël uit naam van Javé. En we hebben gezien bij Simson dat de aanleiding heel nadrukkelijk gegeven werd door Javé zelf. Toen Simson het plan had opgevat om met die Filistijnse vrouw te gaan trouwen, begrepen zijn ouders hem niet, maar er staat nadrukkelijk dat de Heere was die een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Nu, wat zo opmerkelijk is in het stukje wat we vanmorgen gelezen hebben, is de treffende gelijkenis met Mozes. In vers 12 en in vers 13 zie je dat Simson, net als Mozes, door zijn eigen volksgenoten verworpen wordt. Bij Mozes was het al heel vroeg. In het Nieuwe Testament vinden we in de laatste boodschap die Stefanus doorheeft, dat deze gebeurtenis in een bijzonder licht wordt gesteld. En ik wil even meenemen naar het boek De Handelingen. Ik ga daar enkele stukjes uit voorlezen om daar uw aandacht op te vestigen. Want er is een heel treffende gelijkenis tussen Simson en Mozes. In Handelingen 7 wil ik het stukje lezen van vers 23 tot 27, dan vers 35 en vers 51 en 52 als laatste. Maar eerst 23 tot 27, waar Stefanus de verwerping van Mozes aangrijpt om een punt te maken. En hij zegt in vers 23, toen hij nu de leeftijd van 40 jaar had bereikt, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de zonen van Israël, te bezoeken. En toen hij iemand onrecht zag lijden, beschermde hij hem en nam wraak over hem, die werd afgebeuld door de Egyptenaar neer te slaan. Hij nu meende dat zijn broeders zouden beseffen dat God hun door zijn hand behoudenis zou geven, maar ze beseften het niet. En de volgende dag vertoonde hij zich aan hen, terwijl zij twisten, en hij trachtte hen tot vrede te verzoenen en zei, mannen, u bent broeders, waarom doet u elkaar onrecht aan? Hij echter die zijn naast onrecht aandeed, stootte hem van zich en zei, wie heeft u tot overste en rechter over ons aangesteld? Hier heb je het begrip al. Dan een sprongetje naar vers 35, waar het teruggezinspeeld wordt, op deze woorden. Deze Mozes, die zij hadden verloochend door te zeggen, wie heeft u tot overste en rechter aangesteld? Deze heeft God en als overste en als verlosser gezonden door de hand van de engel die hem was verschenen in de braamstruik. Dan vers 51, de laatste woorden in de conclusie als het ware. Hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest. Zoals uw vaderen, zo ook u. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? En ze hebben hen gedood, die tevoren de komst van de rechtvaardigde aankondigden, van wie u nu de verraders en moordenaars bent geworden. Kijk, Stefanus, die laat ons heel duidelijk zien, aan de hand van Mozes, dat je Gods ware dienaars kan herkennen aan het feit dat zij keer op keer verworpen worden door hen die zogenaamd Gods volk zijn, of om het met de woorden van Stefanus te zeggen, de onbesnedenen van hart. Het zijn juist die groep die hij vermeldt. En dit verklaart eigenlijk volgens Stefanus wat aan Jezus Christus overkomen is, want daar gaat hij uiteindelijk naartoe. Zijn volk heeft niet naar hem geluisterd, zegt hij. Ze hebben hem verworpen, zoals ze dit al generaties na elkaar doen, met hen die God tot hen gestuurd heeft als verlossers. En Mozes is daar een modelvoorbeeld van. En hij spreekt ook over Jozef. Maar we hebben het hier over Mozes. Want Mozes werd uiteindelijk van meet af aan als rechter, als godsman, door zijn volk, afgewezen. Nochtans dacht hij heel nadrukkelijk dat zij het wel zouden erkennen dat hij door God geroepen was en gestuurd was om zijn volk te verlossen. Maar dat deden ze absoluut niet. En ik denk dat daar een belangrijke les in ligt ook voor ons allen, dat iemand die geroepen is van Gods wegen, om Gods volk te dienen, als hij er zomaar van uitgaat, net zoals Mozes, dat Gods volk, zij die die naam dragen, het zomaar zullen aannemen en erkennen, dat hij dan wel uiteindelijk voor een grote verrassing zou kunnen komen te staan. Want de tijden zijn niet veranderd, broeders en zusters, ook onder Gods volk vandaag de dag is het niet zomaar vanzelfsprekend dat iemand zijn van God gegeven roeping erkend wordt. Ook vandaag de dag word je geconfronteerd met tegenstand en miskenning. En niet in het minst door hen die pretenderen tot Gods volk ook te behoren. En dat mag ons niet verbazen, want uiteindelijk is het altijd zo geweest. Dat is wat Stefanus hier aan het licht brengt. Altijd is het zo geweest dat de geest van God keer op keer weerstaan is door hen die God niet toebehoren, de onbesnedenen van hart, maar zij die wel pretenderen Gods volk te zijn. Dus zie je, in diezelfde lijn van Mozes ervaringen zie je dat Gods volk ook niet wil luisteren naar Simson en naar al de overige richters. Zo was het boek trouwens begonnen. We hebben vorige keer stilgestaan bij de inleiding en dan zegt de schrijver heel nadrukkelijk in Richteren 2 vers 16, maar ook naar hun richters luisterden ze niet. Ze hoereerden met andere goden en bogen zich voor hen neer. Richters, die waren in een bepaald opzicht ook machteloos, broeders en zusters, als het volk niet op hun stappen terugkwam. Als ze zich niet bekeerden van hun weg die zij aan het gaan waren. Want wat had tot die ellendige toestand waarin ze verkeerden eigenlijk geleid? Was het niet het feit dat hun eigen zonde, hun eigen afvalligheid van God, Javé ertoe aanzette om Gods volk iedere keer weer opnieuw over te geven aan hun vijanden? Het was hun levensstijl die dat in de hand had gewerkt. Maar in tegenstelling tot wat vele uitleggers menen, zie je niet dat het de richters zijn die van kwaad naar erger gaan in de loop van het boek de richters, maar is het wel Gods volk die van kwaad naar erger gaat? Die heel spoedig na de dood van de richter terugkeren naar hun oude levensstijl, naar de levensstijl van hun voorouders, en het nog bonter maken dan de generatie die hen is voorgegaan. Dat is wat je telkens opnieuw vindt in het boek de richters. Dus een van de opdrachten naast militair leiderschap, om het zo te zeggen, was ook de profetische rol die voor de richters was weggelegd. Zij moesten het volk terugbrengen van hun zondige levensstijl tot Yahweh. Anders kan er geen echte bevrijding, geen echte redding zijn. Nu, het is in momenten waarin Gods volk geestelijk en moreel dieper gezonken is dan ooit, dat Simson gevonden wordt, wandelend in geloof, geleid door Gods geest onder Gods volk. Ik kan het niet genoeg onderstrepen, maar van Simson wordt enkel en alleen tot 4 maal toegezegd dat hij door de geest van God aangegrepen wordt, in beroering wordt gebracht. En als we denken aan de geest van God, dan denk ik dat wij allemaal samen meteen moeten denken aan geestelijke kracht. Dat is bijna een automatisme bij ons. Maar wat we heel vaak vinden, en ook hier zien bij Simson, is dat de geest van God allereerst Simson gaat prikkelen, in beroering brengen. Want we vinden dat hij in hoofdstuk 13 geprikkeld wordt tot de actie, als ik het zo mag zeggen, in Machane Dan. En die plaats, die duikt later terug op aan het eind van het boek, en toont ons daar dat juist in Machane Dan de Danieten, de stamgenoten van Simson, er daar de brui aan gegeven hebben. Niet langer bereid waren om het land te veroveren en bezit te nemen, en dat ze van daaruit noordwaarts zijn getrokken. De afgoden achterna, om het zo te zeggen. En juist daar in Machane Dan had de geest van God Simson prikkelen. En prikkelen om niet noordwaarts te gaan, zoals zijn stamgenoten, maar zuidwaarts te gaan, in tegenovergestelde richting, in de richting van Timna, om van daaruit dat te doen wat zijn volksgenoten, zijn stamgenoten eigenlijk hoorden te doen, namelijk het land in bezit nemen. Simson die gaat de strijd aanbinden met de Filistijnen te beginnen bij Timna. Simson, in de kinderbijbels wordt hij heel vaak afgebeeld als een spierbundel. Ik weet niet of dat al opgevallen is. Toch op een of andere manier steekt hij er altijd bovenuit, boven zijn volksgenoten. Nu, laat u niks wijs maken, Simson was geen spierbundel. Simson was een heel onopvallende man. Daar ben ik 300% zeker van. Om de heel eenvoudige reden dat het de rest van de geschiedenis ons al duidelijk laat zien. Waarom denk je dat Delila en de Filistijnen zo in het duister tasten waar de kracht van Simson nu is? Niet omdat zijn bicep 54 centimeter is, maar omdat het niet een lichamelijke kracht is die hij bezit, maar een bovennatuurlijke kracht die hem iedere keer weer opnieuw geschonken wordt. Simson is een hele normale man zoals iedereen. En de eerste maal dat hij die bovennatuurlijke geestelijke kracht van God leert kennen, is wanneer dat hij richting Timna gaat. Dat hebben we de vorige keer gezien. En daar ontmoet hem een leeuw op zijn pad. Een leeuw komt op hem afgestormd en dan zien we dat de geest van God hem aangrijpt. En als Simson die leeuw uiteerscheurt alsof dat het een geitenbokje was. Die leeuw, zo heb ik toen aangegeven, die stond eigenlijk spreekwoordelijk voor de Filistijnse overheerser. Die op Simson zou afkomen om hem te verslinden en hem te verscheuren. En hier in vers 14 zie je die leeuw, figuurlijk gezien, op Simson afkomen. Wanneer daar die juichende, joelende menigte Filistijnen op Simson afkomt om zich van een meester te maken, wanneer hij uitgeleverd is door zijn eigen broeders. We lezen in vers 14, zodra hij te Lehi gekomen was en de Filistijnen hem met gejuich tegemoet kwamen, greep de heesterscheren hem aan en de touwen om zijn armen werden als in het vuur verbrande vlasstengels en zijn banden smolten weg van zijn handen. Dus zie je, zoals met die leeuw bij Timna, grijpt de geest van God Simson hier opnieuw aan en let er maar op, hij ondergaat geen gedaantewisseling zoals de Hulk. Nee, hij wordt heel eenvoudig door de geest van God bevrijd uit zijn gevangenschap. Die banden die hem binden worden verbroken als vlasstengels verzengd door het vuur, lezen we. En wat volgt is een machtige overwinning in de kracht van Jahwe. Maar voor we bij die overwinning gaan stilstaan, broeder en zuster, wil ik nog een klein beetje de aandacht vestigen op de houding van die Judeërs ten aanzien van Simson. In vers 11. Daarop daalden 3000 man, om hem gevangen te nemen. Kun je dat voorstellen? Van overacting gesproken. 3000 man die dalen uit Juda naar die rotspleet van Etam af en zeiden tot Simson, wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Wat hebt gij ons toch aangedaan? Ik heb je al gewezen op de treffende gelijkenis tussen Simson en Mozes. En ik wil je even meenemen en nog een veel duidelijker brug slaan. Want wanneer Jahwe 400 jaar na de slavernij, of beter gezegd, wanneer het volk van God al 400 jaar in slavernij is in Egypte, wanneer hij begint zijn volk te verlossen, dan zie je dat door Mozes optreden bij Farao, wat gebeurt er? Wel, als eerste zien we dat de slavernij nog harder wordt gemaakt. En wat is de reactie van de volksgenoten van Mozes? Wel, ze reageren nogal behoorlijk afkeurend en misprijzend, verbitterd. In Exodus 5 vers 21, je moet het niet opslaan, ik zal het hier voorlezen, zeggen ze tegen Mozes recht toe recht aan, mogen Jahwe op u toezien en mogen hij oordelen, omdat hij ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in handen te geven om ons te doden. Eigenlijk zeggen ze, Mozes, sinds dat jij hier bent gekomen, vergaat het ons veel slechter dan voordien. Jij bent het die ons in slechte papieren brengt voor farao. Eigenlijk, door jouw toedoen wordt een revolver tegen ons hoofd gezet. En het gaat verder, want wanneer de Heere zijn volk verlost en de uittocht begonnen is, dan zien we op een gegeven moment dat het volk van God, ja, met zijn rug tegen de muur staat. Ze staan met hun rug tegen de Schelfzee en de Egyptenaren komen op hen afgestormd. En wat zeggen ze dan? Wel, natuurlijk gaan ze opnieuw Mozes aan en ze zeggen tegen hem, waren er soms in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? En dan volgen de woorden, wat hebt gij ons aangedaan? Letterlijk, in de oorspronkelijke taal, dezelfde woorden. Wat hebt gij ons aangedaan? 40 jaar Filistijnse overheersing. God begint zijn volk te verlossen door middel van Simson. En wat is de reactie? Vreugdekreten? Een ontvangstcomité voor Simson? Nee, we lezen heel nadrukkelijk dat ook zij tegen hem zeggen, wat hebt gij ons aangedaan? Je brengt ons in slechte papieren bij de Filistijnen, door uw toedoen. Zie je, de reactie is identiek dezelfde. Simson is duidelijk een tweede Mozes-figuur. Maar in het stukje dat we gelezen hebben, misschien is het u niet opgevallen, draait het allemaal om één ding. Eén woord komt, afhankelijk van de vertaling, ongeveer 9 keer terug. Het woordje ezelskaak. Blijkbaar staat die ezelskaak heel centraal in dit gedeelte. We vinden zelfs dat de plaats waar Simson die 1000 man ook uitschakelt, naar dit opmerkelijke wapentuig vernoemd wordt. Ramat Lehi of de ezelskaakheuvel, zo wordt die plaats genoemd. Nu, een vers kaakbeen van een wilde ezel, dat lijkt ons misschien vreemd om en zeer primitief om dat als wapen te gebruiken. Maar wat je allerminst kan zeggen, is het feit dat dit geen efficiënt wapen zou zijn. Nu, algemeen in het boek De Richter, als je het gaat lezen, dan ga je merken dat de wapens die Gods dienaars gebruiken, niet zo vanzelfsprekend zijn voor ons allemaal, niet zo voor de hand liggend zijn. Maar ze zijn wel steeds weer opnieuw een wijze keuze. Daar wil ik toch een moment bij stilstaan. Want inderdaad, de Heer die maakt keer op keer gebruik van het zwakke om het sterke teniet te doen. Maar we moeten ook zien dat we ons dan niet gaan vergalopperen. Want het geloof van Simson, of het geloof van David bijvoorbeeld, die in geloof die kampioenvechter Goliath met zijn slinger tegemoet treedt, dat is geen overmoed in mensen. Soms wordt er dan nogal over geromantiseerd, maar die slinger, dat is wel een heel efficiënt en dodelijk wapen. Vergeet niet dat later in David zijn leger een hele afdeling slingeraars is. En dat wordt vaak nogal een beetje romantisch en minnetjes over gedaan. En de kleine David met zijn slinger en zijn steentjes. Dat was wel een heel effectief en dodelijk wapen, laat dat duidelijk zijn. En hetzelfde geldt hier ook voor Simson als hij hier de ezelskaak opneemt. Er wordt nadrukkelijk gezegd een verse ezelskaak. Niet eentje die droog en broos is geworden, maar een verse ezelskaak wordt hier genoemd. Weet je, dat been, dat heel sterk materiaal is. Eigenlijk wordt been omschreven als keramisch nanocomposite materiaal. Dat is een heel technisch woord om me aan te geven dat uiteindelijk been sterker is dan de klassieke metalen. Dat kwam onder andere aan het licht toen men begon met heupprotheses te maken. In een experimentele fase oefende men met alle soorten metalen en iedere keer wanneer dat die protheses aan testen werden onderworpen, kwam men iedere keer met hetzelfde geconfronteerd. Iedere keer opnieuw braken die heupprotheses onder herhaaldelijke belasting. Been is veel sterker uiteindelijk dan klassieke metalen. Die worden ook niet gebruikt, klassieke metalen, om die protheses tegenwoordig te maken. Dus dat wapen van Simson was wel nadrukkelijk een efficiënt wapen. Laten we ons niet meenemen en meeslepen alsof Simpson, maar die dat hij vrij werd gemaakt, zo rond zichzelf gekeken heeft en het eerste, het beste heeft genomen om dan in geloof met dit wapen de strijd aan te gaan. Stel je een keer voor dat dan een oude plumeau lag, hè? Dat die oude plumeau met die oude plumeau de Filistijnen te lijf ging gaan. Het zou misschien wel getuigen van een groot geloof in het eerste opzicht, maar het zou dan toch grote dwaasheid gebleken zijn. Nee, die ezelskaak was wel degelijk een heel efficiënt wapen, waardoor de Heer hem een overwinning schenkt die bovennatuurlijk is. 1000 man uitschakelen, dat is die van deze wereld. Geen normale sterveling zou dit ooit kunnen doen. Vandaar dat we ook automatisch vinden die vreugdekreet van Simpson. Een overwinningskreet: met een ezelskaak sloeg ik dat ezelstuig, met een ezelskaak 1000 man. Ja, en hier begint het verhaal dan als je de uitleggers leest. Sommigen verwijten hier Simpson opnieuw dat hij zijn nazereerschap verbreekt. Want hij neemt de kalk op van een dode ezel. En dat, net zoals we dat zagen bij het eten van die honing uit die dode leeuw, gelooft men dan uiteindelijk dat Simpson zich als nazireer verontreinigt. Maar ik heb er toen ook op gewezen de vorige maal, dat de wet op het nazireerschap enkel spreekt over het aanraken van overledenen, van mensen. Over dieren wordt helemaal niet gesproken. En er zijn dan anderen die Simpson verwijten dat hij hier de eer van die overwinning voor zichzelf opstreekt. En ze onderstrepen dan: ik sloeg dat ezelstuig. Maar kijk eens twee zinnetjes verder. Wanneer Simpson aan het bidden gaat, wanneer hij besterft van de dorst, dan zien we toch nadrukkelijk dat hij de eer aan Yahweh heeft, of niet soms? Sommigen geloven hier dat Simpson die ezelskaak verheerlijkt. Dat Simpson met die ezelskaak omgaat alsof dat het een magisch wapen is die hem onsterfelijk maakt. Weet je wel, een soort Excalibur. Ik ken wel dat zwaard van de legende. Nu, we vinden nergens dat er daar in Ramat Lehi een bedevaartoord opgericht wordt, waar dat de komende generaties kunnen gaan kijken naar die ezelskaak die tentoongesteld is als een soort magisch icoon. Nee, we zien dat Simpson, wanneer dat hij die overwinning heeft behaald, gewoon ongeïnteresseerd die ezelskaak wegwerkt. Het is voor hem helemaal niet belangrijk. Simpson is helemaal heel goed bewust dat het de Heere is die hem die overwinning geschonken heeft. Al die negatieve opmerkingen, die bezitten geen enkel fundament van redelijkheid. Ze getuigen iedere keer weer opnieuw van een zekere vooringenomenheid ten aanzien van Simpson. Simpson, zijn vreugdekreet laat zien waartoe dat Yahweh in staat is met een eenvoudig instrument als een ezelskaak. 1000 man uitschakelen. Maar dat wil ik toch even onderstrepen. Simpson, die heeft die 1000 man niet letterlijk doodgeslagen. Uw vertaling insinueert dat misschien wel, maar hij heeft ze gewoon uitgeschakeld. En ongetwijfeld zullen er heel wat zijn die aan hun verwondingen overleden zijn. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat is niet waar het om draait. Het gaat hier om de geweldige vernedering die de Filistijnen wordt toegebracht. Die overwinningskreet van Simpson, dat is geen verheerlijking van geweld, maar het bejubelt het succesvolle optreden van deze rechter Gods in deze heilige oorlog. Want daar gaat het hem hier om. Zonder dat we het kruis van Golgotha kennen, broeders en zusters, is het heel moeilijk om iets wat hoogte te krijgen wat dat zonde en ongerechtigheid betekent in de ogen van onze Maker. Het is maar het kruis van Golgotha, eens we daartoe genaderd zijn, dat we iets kunnen beginnen proeven wat dat zonde en ongerechtigheid is voor onze Schepper, voor onze God. Als we zien wat de Heer Jezus op zijn schouders moet nemen. Bij dit alles mogen we niet vergeten dat de Heere God in Genesis hoofdstuk 15 aan Abraham heel duidelijk had gezegd dat pas 400 jaar later zijn nakomelingen het beloofde land zouden binnentrekken. En de reden die hem aangereikt wordt is dat voordien de maat van de ongerechtigheid van de Kanaanitische volkeren niet vol is. We zien al in de dagen van Abraham dat God, met het oordeel van deze Kanaanitische volkeren begonnen is. Sodom en Gomorra, de verwoesting van die steden, is het begin van dat oordeel. Deze steden waar geweldig onrecht en gruwelen gebeurden, werden door God omgekeerd en ze waren als het ware een inleidend teken van wat de Kanaanitische volkeren te wachten stond. Zonde en ongerechtigheid werd uiteindelijk geoordeeld. Definitieve oordeel kwam wanneer Gods volk het beloofde land binnentrok. Dan zou het oordeel voltrokken worden. De verovering van het land is uiteindelijk een soort heilige zuiveringsactie, als ik het zo mag zeggen. Een definitief Gods oordeel over de jarenlange aanhoudende ongerechtigheid en zonde van de Kanaanitische volkeren. In het boek Leviticus en Numeri wordt daar heel veel aandacht aan besteed. Daar worden die afschuwelijke zonden, die zo typisch waren voor de Kanaanitische volkeren, daar worden die beschreven. En ze worden zo uitvoerig beschreven om Gods volk te waarschuwen om zich niet met die gangbare praktijken van die lokale volkeren in te laten. Eén zo'n beschrijving vind je in Leviticus hoofdstuk 18 en die eindigt als volgt in vers 24 en vers 25. Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die ik voor u uit wegdrijf. Het land toch werd verontreinigd en ik verhold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde. Zie je, het is een soort heilige zuiveringsactie die de Heere doorvoert door middel van zijn volk. Laat die zonden waren die minnetjes, broeders en zusters. We lezen heel nadrukkelijk dat de Kanaanitische volkeren menselijke offers brachten. Kleine kinderen die werden levend in de vlammen gegooid en geofferd aan de afgoden. Spiritisme, dodenbezwering waren heel gewone praktijken. Seksuele zonden zoals incest, bestialisme vinden we, homoseksualiteit, polygamie, alle soorten van hoererijen, overspel, dat was gewoon heel normaal onder de Kanaanitische volkeren. En als Gods volk daar zich zou aan overgeven, vandaar die waarschuwing, dan zouden ze uiteindelijk hetzelfde oordeel ondergaan. Maar laten we ons langs de andere kant bewust zijn dat wanneer iemand zich uit die decadente culturen bekeerde, iedere keer weer opnieuw vinden dat ze door Javé aangenomen worden. Wanneer ze het beloofde land binnentrekken en Jericho gaan veroveren, de eerste Kanaanitische vrouw die tot inkeer komt, is Rahab, de prostituee. En die wordt opgenomen onder Gods volk. We vinden ze zelfs in het geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus hoofdstuk 1. En hetzelfde verhaal vind je al in Egypte. De Egyptenaren, die oog hebben voor de plagen die God brengt over het land, en die oren hebben naar de boodschap die Mozes brengt, die Egyptenaren en al die vreemdelingen, die vervoegen zich bij het volk van God, en die worden mee uitgeleid, mee verlost uit Egypte. Die behoren tot Gods volk. Zo is het iedere keer weer opnieuw geweest. Ze worden onder Gods volk opgenomen. De geschiedenis leert ons, broeders en zusters, dat God geen behagen vindt in de dood van zondige mensen, maar dat hij zoekt en verlangt naar mensen die tot inkeer komen en die gaan schuilen bij hem. Dat is iedere keer wat de geschiedenis ons leert. Daar is de Heere naar op zoek. Die heilige oorlog, die jihad, en ik noem het bewust zo, die was niet ontketend door een paar religieuze fanatiekelingen die in een gebedsbijeenkomst bij elkaar komen en beslissen om een bom te gaan leggen in een metro. Dat is in onze dagen het geval. Maar die heilige oorlog, die jihad van de Heere, die was van de Heere geautoriseerd. Hij had gesproken in die wolk op de berg Sinaï tot Mozes en hij had zijn volk gemachtigd om Kanaan binnen te trekken. En we vinden dat hij ook met zijn volk meegaat en actief deelneemt aan die strijd. Hij laat het niet aan hen over, nee, we vinden nadrukkelijk dat in al die conflicten die elkaar opvolgen, zowel uit de aantallen als de acties, iedere keer weer opnieuw blijkt dat God aan het werk is. Dat het Javé is die strijdt voor zijn volk. Ja, de muren van Jericho die vielen toch niet omdat ze opgeblazen werden? Of denk maar aan de overwinning van Gideon. Het was God die zei, niet meer dan 300. En met die 300 man hebben ze een leger verslaan van 135.000 man. Dus iedere keer was het zonneklaar dat het Javé is die deze overwinning schenkt op een bovennatuurlijke wijze. Niemand kon ontkennen dat Javé, de God van Israël, deze nederlaag had toegebracht. En hetzelfde vinden we bij Simson. Ook daar zien we nadrukkelijk dat die strijd van Javé is. Simson, hebt u er al een moment bij stilgestaan? Simson was een man met een gebroken hart. Waar hebben wij de vorige keer over nagedacht? Zijn geliefde vrouw, die was hem ontzegd. En die was, zo hebben we de vorige keer overdacht, op een afschuwelijke wijze prijsgegeven aan de vlammen. Nu moet je dat voorstellen, wat dat met een mens doet. En daarbovenop, als dat nog niet genoeg is, wordt hij nog eens verraden door zijn eigen volk. En hij wordt gebonden met touwen en zeg maar totaal hulpeloos en machteloos overgeleverd aan de vijand. En bij dit alles verzet Simson zich helemaal niet. Waar hebben we dan nog gehoord? Hij verzet zich helemaal niet. En hij laat zich overleveren. Maar wat vinden we dan? Dan zien we heel nadrukkelijk dat de geest van God hem aangrijpt. Zijn harten worden losgemaakt. En met die ezelskaks schakelt hij één na één 1000 man uit. Er is geen mens die zoiets kan. Alleen wanneer iemand door God gebruikt wordt, is zoiets mogelijk. Maar waarom een ezelskaak? Waarom komt dat hier zo veelvuldig aan bod? Wel, dat is de ironie van onze God. Onze God heeft een bijzonder gevoel voor humor. Ja, we weten niet altijd te waarderen, maar het is goed om daar toch eens over na te denken, naar een moment bij stil te staan. We mogen niet vergeten dat de Filistijnen op dat moment het monopolie hadden over de ijzerbewerking. Er was onder Israël geen enkele ijzersmid te vinden. Iedereen die moest met zijn landbouwgereedschap, de ploeg en wat weet ik meer, moest naar de Filistijnen toe om die te laten repareren of om die te laten slijpen. Ja, de Filistijnen hadden ervoor gezorgd dat er geen smeden waren onder het volk Israël, zodanig dat ze niet in staat waren om wapens te smeden. Ze konden zelf geen wapens maken. En u kunt zich wel voorstellen dat Gods volk, ja, hier danig door, zeg maar, overweldigd was. Wat konden ze doen? Naar de mens gesproken, niet veel, hè? Als je geen ijzer hebt en geen wapens kunt maken. En zie je dan wat er gebeurt? Dan zie je dat de Heere een krachtig signaal heeft door een man, een gebroken man te nemen, een zwak man, en met een ezelskaak, nota bene, 1000 Filistijnen uit te schakelen. Eigenlijk laat de Heere hiermee zien op ironische wijze dat die Filistijnen met hun hoge technologie en met hun ijzeren wagens en paarden helemaal niets vermogen wanneer de Heere God een gebroken man opricht en met zijn geest begeestert. Is geen enkele Filistijn in staat om die te overwinnen. De Heere schenkt hier een machtige overwinning door een man die blijkt nog niet eens zichzelf te kunnen beredderen. Want 2 minuten na die overwinning, wat gebeurt er met deze man? Hij besterft het van de dorst. Hij kan nog niet eens voorzien in zijn eigen redding. We vinden, als de Heere niet tussen beiden komt, sterft hij gewoon van de dorst. Kijk maar in vers 18. Toen hij hevige dorst kreeg, riep hij tot de Heere, Je hebt door uw knecht deze grote verlossing geschonken. En nu moet ik van dorst sterven. En zal ik in handen vallen van de onbesnedenen. En daarop deed God een spleet ontstaan in de holte te Lechi. En er stroomde water uit, zodat hij drinken kon. En zijn levenskracht terugkeerde en weer opleefde. Daarom noemde hij die bron, bron van de roepende. Ze bevindt zich te Lechi tot op de huidige dag. Beste vrienden, als je dit zo leest, heb je dan geen déjà vu? Nee, ik bedoel niet die film, maar ik bedoel dat het u doet terugdenken aan een gebeurtenis in de geschiedenis van Gods volk. Want in de woestijn, op een gegeven moment, besterft Gods volk het ook bijna van de dorst. En wat doen ze dan? Nou, ze gaan niet roepen tot God, maar ze gaan roepen op Mozes. En ze kunnen hem wel stenigen, en ze zijn verschrikkelijk kwaad. Vol ongeloof. Maar wat zien we bij Simson? Nergens vind je in het Oude Testament tijdens de Exodus dat Gods volk in alle nederigheid God aanroept in gebed. Heb je dat ooit al gelezen? Nergens vind je dat. Maar wanneer Simson dorst lijdt, doet hij wat Israël had moeten doen in de woestijn. Zich neerbuigen voor God en een beroep doen op hem. En zie je de tweede Mozes hier? Zie je hoe dat hij roept zoals Mozes eertijds riep tot de Heere? Niet zoveel mensen in de Bijbel die je vindt voor wie dat God water uit de rots laat komen, hè? De Simson vinden we hier nadrukkelijk dat God zijn trouwe dienstknecht tegemoet komt wanneer hij roept tot hem. En hij in zijn dorst en geloof zijn vertrouwen stelt op de Heer. Want zou de Heer zijn trouwe dienstknecht, door wie dat hij een overwinning heeft geschonken, zou hij die nu laten besterven van de dorst en de handen vallen van de Filistijnen? Mooi, onmogelijk. En we zien dat de Heer tegemoet komt en water voorziet uit de rots, net zoals dat bij Mozes het geval was. Waarin Gods volk gefaald heeft, dan zien we dat Simson betoont hoe het werkelijk moet. Hij is een tweede Mozes. Maar om te eindigen hoe dat Simson ons werkelijk aan herinnert, broeders en zusters, is dat bij de Heere God niet als eerste onze vaardigheden en onze kwaliteiten op nummer 1 staan, maar wel onze bereidwilligheid en beschikbaarheid. Simson, die was er niet alleen, hè? Maar hoeveel waren die Judeërs? 3000. Maar er was niet één die bruikbaar was voor de Heer. Er was niet één die bereidwillig was om zich ten dienste te stellen van de Heer. Van die ene man, Simson. Kun je eens voorstellen wat zou mogelijk geweest zijn indien dat deze Judeese mannen, deze 3000 mannen, eenparig zich zouden geschaard hebben achter Simson toen de Heer zijn banden verbrak. Ik denk dat het Filistijnse juk voor eens en voor altijd gebroken werd. Wat kon niet gebeuren? Niet omdat deze mannen niet bekwaam waren. Oh, ik ben ervan overtuigd dat ze wel de bekwaamheden en de vaardigheden hadden om de strijd aan te binden. Maar één ding ontbrak hen. De bereidwilligheid om het te doen. Die bereidwilligheid die vinden we uiteindelijk hier bij Simson. En hoe zit het met ons, broeders en zusters? We zijn gekenmerkt door onze typische, onze typische Vlaamse bescheidenheid. Hè? We zien zo gemakkelijk op onszelf en zeggen, maar wie ben ik? Wie ben ik? En dat klinkt misschien mooi en aan de oppervlakte lijkt dat heel nederig, maar ik ben soms een beetje bang dat wij Vlamelingen ons gemakkelijk daarachter verschuilen en dat onder dat klein vernislaagje van Vlaamse bescheidenheid eigenlijk een soort onwilligheid schuilgaat. Zijn wij bereidwillig? Zijn wij mensen die ons beschikbaar stellen voor de Heer? Of zijn we mensen die ons verbergen achter wie ben ik? In die dagen was er maar één man. Een gebroken man. Een leider zonder volgelingen, die hier door de Heere gebruikt wordt om met een ezelskaak een machtige overwinning te bereiken. En in die overwinning wijst hij vooruit dat de persoon in wiens schaduw hij staat, de Heer Jezus Christus, evenzeer door zijn volk verworpen, evenzeer zijn bruid ontzegd, Evenzeer zien we dat hij een gebroken persoon was. De Heer Jezus had het ook verschrikkelijk moeilijk met de verwerping van zijn volk, of niet soms. Jeruzalem, Jeruzalem, heb ik u willen bijeenbrengen als een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. In Simpsons leven, in het leven van de Heer Jezus, was dit niet het ideale moment om door de Heere gebruikt te worden. Simpson, achter alles wat hem overkomen was, kon heel goed gezegd hebben voor zichzelf, sorry, maar ik pas. Ik heb al genoeg meegemaakt. Maar is en blijft beschikbaar voor de Heer, en de Heer doet machtige dingen door deze man. Terwijl dat er 3000 rondom hem staan, dat de hele totaal niks meer kan aanvangen. We mogen dankbaar zijn voor Simpson, die vooruit wijst naar de Heer Jezus Christus, die ook diezelfde woorden in de mond nam, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, op een heel kritiek moment in zijn leven, en daardoor een machtige overwinning heeft behaald, waaronder wij hier anders nooit gingen zitten vanmorgen. Laten we dat nooit niet vergeten. Amen.